Goedemiddag. U bent verbonden met de Zuidoverkerk. Vanmiddag is in de voorganger dominee Gert-Jan Vogel. Het orgel wordt bespeeld door Wilco van der Velde. Ik ben Jacco van der Panne en ik lees u de orde van dienst voor. Na de welkom en mededelingen zingen we uit gezang 20, vers 1, 2 en 7. Gezang 20, vers 1, 2 en 7. Aansluitend daarop is het tijd om stil te worden voor God, gevolgd door een votum en groet. Daarna zingen wij Psalm 17, vers 3 en 8 uit de berijming van 1773. Psalm 17, vers 3 en 8 uit de oude berijming. Daarna volgt het gebed en is de schriftlezing daarna uit Romeinen 6, vers 1 tot en met 14. Na de schriftlezing uit Romeinen 6, vers 1 tot en met 14, zingen wij Psalm 25, vers 4 en 6. Psalm 25, vers 4 en 6. Gevolgd door de collecte. Na de collecte is de verkondiging met als thema Als ik in gedachten sta. Naar aanleiding van Catechismus zondag 24. De verkondiging gaat over het thema Als ik in gedachten sta. Naar aanleiding van Catechismus zondag 24. Na de verkondiging zingen we uit gezang 451. Gezang 451. Na de dankzegging en voorbeden leggen we de geloofsleiding af. Na de geloofsleiding zingen we gezang 456 vers 1, 2 en 3. Gezang 456 vers 1 en 2. Gevolgd door de zegen, welke gevolgd wordt door gezang 456 vers 3. Dus voor de zegen zingen wij het gezang 456 vers 1 en 2. En na de zegen gezang 456 vers 3. Ik wens u een fijne dienst.
Goedemiddag gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. Ook een welkom voor de gasten in ons midden en diegenen die via internet met ons meeluisteren. Ook vanmiddag is dominee Vogel onze voorganger. Ik wil u nog wijzen op de avondbesprekingen vanavond in de wijk B en F om 8 uur en hier in de kerk om 7:30. Ik wil u namens de gemeente, namens de kerkraad een gezegende dienst wensen en we beginnen met zingen gezang 20 vers 1, 2 en 7.
Bidden we nu in stilte om een zegen voor elkaar en voor onszelf. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de drie enige God. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Ik zet mijn treden in uw spoor. We zingen Psalm 17 vers 3 en 8 in de oude berijming. Zullen we samen bidden? Heere God, trouwe Vader in de hemel, we mogen ook vanmiddag hier zijn. En u stelt ons wat moois voor ogen, blij voor uitzicht. En dat blije voor uitzicht streelt ons nu, zongen we. Dus dat maakt ons nu blij. En dat blijde voor uitzicht is dat u alle dingen nieuw laat zijn. En dat u zult wonen bij de mensen en dat de volken uw volken zullen zijn. En juist omdat u dat belooft en omdat we daardoor nu al blij mogen worden, vragen we of u ons dat ook wil geven. Dat we dat perspectief hebben op het leven en dat dat ons leven ook daarom mag veranderen. Of dat dat ook iets mag zijn in ons leven van hoop en moed en kracht en zin en plezier en vreugde. Dat we het weten. Dat u er bent. En dat het in uw handen ons leven heel goed is. Wat er ook gebeurt. Wees u zo bij ons als we uw woord openen. En naar de verkondiging daarvan luisteren en nadenken. En stilstaan bij het kruis van Golgotha. Om te kijken wat er daar eigenlijk gebeurde. Zegent u ons zo. Zegent u ook onze kinderen die straks naar de nevendienst gaan. Denkt u aan heel uw kerk, waar die dan ook samenkomt. Vandaag, Heere God, zegent u allen die thuis meeluisteren. Die graag bij hadden willen zijn. Hoort u ons om Jezus wil alleen. Uit genade. Amen. We gaan met elkaar uit de Bijbel lezen en we lezen Romeinen 6, vers 1 tot 14. En er staat in deze vertaling boven gestorven aan de zonde. Je kunt er ook boven zetten als ik in gedachten sta bij het kruis van Golgotha. Wat gebeurt daar eigenlijk? Kijk eens goed. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet. Hoe zullen wij die aan de zonde gestorven zijn nog daarin leven? Hoe weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? We zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Want als wij met hem één plant zijn geworden, gelijk gemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Dat wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen, zo moet ik het lezen. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Wij weten toch dat Christus, nu hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want wat zijn sterven betreft, is hij voor eens en altijd voor de zonde gestorven. En wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Zo dient u ook uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus, onze Heere. Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren, om aan de begeerte daarvan te gehoorzamen. En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God, als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. Want de zonde zal over u niet heersen, U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Tot zover de lezing uit de schriften. Zalig is in ieder die het woord van God hoort en het ook bewaart. Amen. De preek gaat straks over zondag 24 van de catechismus, staat op bladzijde 3. In de weergave van professor Verboom. Vraag 62 is, dan kun je niet door je eigen werken rechtvaardig voor God zijn. Nee, want dan moesten mijn werken volmaakt zijn en dat zijn ze niet. Ze zijn met zonde bezoedeld. Beloont God goede werken dan niet? Ja, maar niet omdat ik die beloning verdien. Het gebeurt uit genade. Maakt deze leer dan geen zorgeloze en goddeloze mensen? Nee, want als je oprecht in Christus gelooft, breng je ook vruchten van dankbaarheid voort. Dat zijn de goede werken. Nou, daar gaat straks de preek over. We gaan eerst nog met elkaar zingen. Psalm 25, vers 4 en 6. De kinderen mogen naar de zondagsschool. En er is een collecte.
Thank you.
Alle roem is uitgesloten. Dat lied willen we straks na de preek zingen. Gezang 451. Alle drie de versen. Als ik in gedachten sta bij het kruis van Golgotha. Dat is een oud lied. Het geeft precies aan. Het geeft precies aan hoe we over heel veel dingen en op welke manier we en met welke gedachten we over heel veel dingen kunnen nadenken. Hier in de kerk. Als je een beetje verloren raakt in allerlei gedachten. Over, ja, zo kan het met het geloof zijn, zo kan het met geloof zijn, en hoe moet dit dan, hoe moet dat dan, en hoe zit dat dan precies? Ga eens dan staan daar bij dat kruis van Golgotha. Daar zie je pas wat er werkelijk aan de hand is. Alle dingen van het geloof, waar je mee zit, ga daar eens kijken. Kijk eens op Golgotha wat er daar gebeurt. Wil je iets begrijpen van het geloof? Ga kijken op Golgotha. Want daar is het gebeurd. Hè? Daar zijn de grootste beslissingen gevallen over schuld, over zonde, over dood, over de grote vragen van het leven. En dus ook over verlossing, ook over leven, over toekomst. Als je nou wil weten waar de beslissingen gevallen zijn, moet je in gedachten gaan staan bij het kruis van Golgotha. Daar is het gebeurd. En als je nou vanuit dat punt van meer dan 2000 jaar geleden, of ongeveer 2000 jaar geleden. Als je vanuit dat punt de dingen van het leven gaat bekijken. En de dingen van het geloof gaat bekijken. Dan zeg je van, waarom heb ik daar nou zo mee gezeten? Want daar vallen de beslissingen. Daar op Golgotha. Nou, daar vielen ze, hè? Dat moet ik er ook bij zeggen. Daar vielen de beslissingen. 2000 jaar geleden zijn de beslissingen eigenlijk al gevallen. En ergens is dat natuurlijk prachtig. Als je er zo over nadenkt. Dat de meest belangrijke beslissingen over je leven en van je leven. Dat jij die niet vandaag of morgen hoeft te maken. Of dat je die eigenlijk al gisteren had hoeven maken. Of eergisteren. Maar dat die al lang gevallen zijn. Dat die beslissingen al lang gevallen zijn. 2000 jaar geleden zijn de meest belangrijke beslissingen gevallen. Ja, ik weet het. Ik weet het. Soms denken we dat het hier en nu moet gebeuren. En ja, sommige predikanten kunnen dat ook heel sterk om daar heel sterk op aan te spreken. Het moet nu gebeuren. Het moet nu. En dat is natuurlijk ook zo. In die zin, niet de belangrijkste beslissingen, maar dat je je hart aan God geeft, dat moet er nu gebeuren. Maar dat het al gebeurd is, dat ook de beslissingen voor jouw leven al genomen zijn, al gevallen zijn, is dat ook niet gewoon geweldig, geruststellend. Als je een beetje chaotisch type bent. En dat zijn er nogal wat mensen. Chaotische types. In hun denken. En in hun gevoelens. En in hun geloven. En in hun weten. Dan gaat het die kant op. En dan gaat het die kant op. En dat je ja zeg je. Maar dan komt er weer wat tussenin. En dan dat weer. En dan dat weer. En dan zeg je. Ja, ik moet een beslissing nemen. En dat moet nu gebeuren. Maar ik weet niet hoe ik dat moet doen. Om dan te horen, dat is al lang geleden gebeurd, 2000 jaar geleden. Ook verrassend, Als je erg onzeker bent over jezelf, over de verhouding tot God. Dat je altijd denkt, ja, maar ja, er moet ook wel iets met mij gebeuren. Er moet ook wel iets met mij gebeuren. En dat is ook wel heel belangrijk. Want Jezus kan 2000 keer in Bethlehem geboren zijn. Maar als hij niet in mijn hart geboren wordt, dan heb ik er nog niks aan. En dan hoor je het. Als ik in gedachten sta bij het kruis van Golgotha. Het is soms ook, als je dat hoort, enorm dodelijk, laat ik het ook maar zo zeggen. Als je een heel lui mens bent en zegt, oh, nou, het is toch al gebeurd. Dus het is toch al gezegd, het is toch al gedaan. Laat me zitten. Of niet laat me zitten, het is zo. Ik aanvaard het wel. Maar dan heb je nog niet bij het kruis van Golgotha gestaan. En dat zou je moeten doen. Dat zou je nou echt moeten doen. Als ik in gedachten sta bij het kruis van Golgotha. Want wat daar gebeurde, dat is niet zomaar een feitje. 1600 slag bij Nieuwpoort. Zoiets dergelijks, 1618, 1619, begin van de Dordtse synode. Jaar 30 of 33, dood van Christus aan het kruis. Zomaar een gebeurtenis. Wat gebeurde daar? Christus hing daar. En hij droeg de toorn van God over het hele menselijke geslacht. Dat is daar aan de orde. De toorn van God, de woede van God over de zonde van het hele menselijke geslacht. En Gods zoon, Gods eigen zoon, die draagt. Hij draagt Gods toorn. Hij gaat er aan onderdoor. En hij bidt, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En dan ga je nadenken. Je hoort het. Zie je jezelf staan bij dat kruis? En je ziet die duisternis. En je hoort het Jezus zeggen. En je denkt, ja, maar Jezus is toch God? God verlaten door God. Hoe kan dat? Wat gebeurt er hier? En dan hoor je ook nog. Het is volbracht. Het is volbracht. Ik vind het gek dat Paulus het daarna heeft over de volheid van de tijd of over het midden van de tijd. De tijd waarbij alle andere tijden verbleken. De tijd aller tijden. Het moment. Het moment van je leven valt niet vandaag. 2000 jaar geleden viel het moment. Dat is het eerste. Want dat helpt ons om goed over deze vragen na te denken. En als we dan vanmiddag nadenken over de vragen zoals ik die al voorgelezen heb. Dan gaat het dus over vragen die we heel goed begrijpen. Wat moet ik nou doen en bijdragen aan mijn behoud? En wat betekent dat nou? Maar die kun je niet anders beantwoorden dan dat je weet wat er op Golgotha gebeurd is. Dat je weet wat Jezus gedaan heeft. En dat je ook weet van, ja, maar ik kan ze eigenlijk niet op een andere manier beantwoorden dan dat ik daar sta en het zie. Moet je je voorstellen. Verplaats jezelf weer eens even naar Golgotha. Zie jezelf bij die drie kruisen. En je hoort het geschreeuw van de mensen. En je ziet wat je niet wil zien, want het was niet om aan te zien. En je weet wat er daar gebeurt. En dan moet je proberen die vraag te beantwoorden. Kun je met je eigen werken rechtvaardig voor God zijn? Nou, je kunt wel aan de kant gooien die vraag natuurlijk. Als je daar nou staat. En Christus ziet hangen aan een kruis. Kun je dan nog een antwoord geven op die vraag? Kun je nog door je eigen werken rechtvaardig voor God zijn? In een goede verhouding tot God komen staan. Vrij staan tegenover God. Dat God zegt, het is goed zo. En zie je het wel zeer goed. Kan dat? Dat je dus door je eigen dingen, de dingen die je doet, dat je jezelf opwerkt tot God. En zegt, God, kijk mij eens. Dat is toch geen vraag meer die je met droge ogen kan stellen. Als je daar bij het kruis van Golgotha staat. Dan kun je toch niet zeggen, wat moet ik nou doen? Dan kun je toch niet meer stellen, kan ik door mijn eigen werken? Nou, ik begrijp de achtergrond van die vraag wel. Hey, dat heeft natuurlijk te maken met wat er ook wel gezegd werd in de Rooms-Katholieke Kerk. Nee, natuurlijk had je de genade van God nodig, maar door de genade word je aan het werk gezet. En door die genade van God en door dat wat je doet, word je behouden. Nou ja, dat is de achtergrond en dat komt altijd weer terug, want we kunnen het zomaar stellen als een droge vraag. Waarom moest Christus nou sterven? Kan ik dat zelf niet doen? En dan ga je nadenken, zegt de catechismus, nou ja, zelfs onze beste werken zijn met zonde bezoedeld en bevlekt. Dus dan moet het wel heel goede dingen zijn. En dan kom ik weer terug op waar we het vorige week over hadden. Hè? Abraham geloofde, vertrouwde op God. En de Heere rekende het hem toe als gerechtigheid. Zo is het goed, maar dat is dan ook het enige wat goed was. Hè? Dat is ook het enige wat goed was van Abraham. Maar God zei niet van, oh Abraham, je doet het geweldig allemaal. En dat reken ik je allemaal toe als gerechtigheid. Nee, maar dat hij God vertrouwde. Dat hij God tegen God zegt van, ja, ik geloof u. Wat u zegt is waar. En zo is het. En kijk dan maar eens naar jezelf, als je ook ziet hoe Christus daar lijdt en sterft. En kijk dan nog eens naar die vraag, ik stel die vraag nog eens een keer. Kan ik door mijn eigen werken rechtvaardig zijn voor God? En je ziet Christus daar hangen. Dan is dat toch een volslagen, dwaze vraag. Dat is toch gewoon niet aan de orde. Want kijk nou eens naar jezelf bij het kruis. Hoe sta je daar? Nou, netjes, in het gareel? Of sta je daar als een kluns bij? Inderdaad, zo sta je erbij, hè? Zo onheimisch. Zo zondig. Zo verloren. Wat heb ik nou toch te vertellen? Als ik sta bij het kruis van Golgotha. Er kan er allerlei diepzinnige gedachten aan ontleven, maar daar gaat het ook niet om. Ik kijk naar hem. Wat heb ik dan te vertellen? Wat kan ik hem dan aanbieden als iets waarvan ik denk van, nou, daardoor is hij wel heel blij met mij. En dan zegt hij van, dat is wel goed. Terwijl hij voor mij in een kribbe lag. Terwijl hij voor mij aan het kruis hing. Terwijl hij voor mij uit de dood opstond. Ik hoop dat u het meeneemt. Het is een vraag die als je bij Golgotha staat, je niet meer stelt. Dat hoeft niet meer. Dat hoef je niet meer te stellen. Het heeft geen zin. Het heeft geen toegevoegde waarde wat ik doe. Kun je niet door je eigen werken? Nee, kijk eens even goed. Wat denk je zelf? Nee, inderdaad. Je kijkt dan ook naar je eigen prestaties, soms heel goed bedoeld. En best mooi soms. Maar je voelt ook wel aan, ja, dit is het niet. Hier draait het niet om. Dit is niet wereldschokkend wat ik doe. Dit is niet zo geweldig dat ieder zegt van, nou, dit moet het zijn. Dit is het. Het draait daar niet om. Het draait om de beslissing die God zelf genomen heeft. Die bliksemflits van de hemel, waarmee Jezus verzengd werd. En ik sta erbij. En ik hoef eigenlijk alleen maar amen te zeggen. dat is het enige wat ik moet doen. En daar moet je niet te veel bij voorstellen, maar ik moet het wel doen. Maar overgeven. Ja te zeggen, of misschien is dat nog te veel, ik hoef alleen maar te knikken. Ik hoef alleen maar te buigen. Ik hoef er geen geheel verhaal bij af te steken. Helemaal niet. Ik hoef alleen maar te knikken. En weet je, als je zo jezelf die vraag stelt, hoe ben ik nou rechtvaardig voor God, waar het vorige keer over gaat, en kan ik daar zelf wat aan betekenen? En je stelt die vraag zomaar, zonder dat je aan Christus aan het kruis denkt, dan denk je van, dan wordt het heel ingewikkeld, hè? Dan kom je er ook echt niet uit. Dan kom je er echt niet uit van wat je het wel doet en wat je niet doet. En dat je denkt van, dan zou ik dit meer moeten doen, dat meer moeten doen. En dan denk je, maar dat is het ook weer niet. En dan kom je in een trechter terecht, of in een draaikolk terecht, en dan kom je alleen maar verder van huis. Waarom zeggen, kijk nou eens waar de beslissingen gevallen zijn. En die vallen niet in jouw leven, die vielen 2000 jaar geleden op Golgotha. Als ik in gedachten sta. En dan, als ik daar sta. En ik hoor het evangelie, wat ik elke zondag hoor. Ik hoor het evangelie. Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben. Door het geloof, dat zie ik daar gebeuren. Dat zie ik daar gebeuren. En dat zie ik niet gebeuren in mijn eigen handel en wandel. En de dingen die ik bedenk. En de goede dingen die ik doe. En het welmenend christen die ik ben. En dat ik dit doe en dat ik dat doe. Daar zie ik het niet in gebeuren. Daar zie ik genoeg dingen gebeuren. Maar ook weer dingen waarvan ik denk van zo geweldig was ik nou zelf ook weer niet. Zie jezelf. Dat is de eerste. En zo is dat dus. Maar dan komt de volgende vraag. Beloont God goede werken dan niet? Als je nou iets doet voor God. Is het liefde? Zoals kleine kinderen dat heel onbevangen kunnen doen. Onbevangener als grote mensen. Want grote mensen gaan er weer van allerlei dingen bij bedenken. Enzovoorts. Maar als je dat zo doet, dat je graag iets voor hem doet, hoe moet je dat nou zien? Beloont God dat dan, of niet? Hoe waardeert God dat dan? Vindt God dat mooi? Vindt God dat belangrijk? Vindt God dat wezenlijk, van beslissende aard, of wat dan ook? Hoe ziet God dat? Nou, dat kunnen dus heel verschillende dingen zijn. Hè? Dat kan iets zijn van naar de kerk gaan. Hoe vindt God dat nou? Dat geld overmaken naar goede doelen. Je buurvrouw helpen. Ik noem maar heel voor de hand liggende dingen. Zingen, muziek maken. Opkomen voor je collega, je klasgenoot. Strijden tegen het kwaad. Koffie zetten voor de kerk. De kerk op maandagmorgen schoonmaken. De Bijbel lezen. Wat voor waarde heeft dat nou voor God? Nou, als je nou gaat staan bij dat kruis van Golgotha, dan valt gelijk één ding op. Het valt gelijk dat je niet hoeft te zeggen van, alles wat ik nou gedaan heb, dat breng ik als een offer mee naar u. Kijk eens wat ik gedaan heb. Zegt de Heere God dan. En dan vul ik dat aan met de... Nee. Dan zou hij dat aan moeten vullen met de dood van zijn zoon. Nee, zo is het niet. Het is wel zo. Als je daar dan staat bij dat kruis van Golgotha. Dan ga je misschien ook wel zeggen. En dat is de bedoeling. Hoe zou ik mijzelf niet geven aan u? Hoe kan het nou zo zijn dat als ik dat zie gebeuren, dat u daar hangt voor mij? In mijn plaats, Heer Jezus. Dat u de toorn van God, de woede van God, over mijn leven draagt. Aan het kruis. Hoe kan ik dan ooit nog zomaar voor mezelf leven? En daar gaat het om. Dus beloont God goede werken? Dan niet? Ja, natuurlijk wel. Maar niet om te zeggen van wat geweldig goed ben je. Maar ik zie dat je het waardeert. Zoiets, hè? En dat beloont God. En dus niet naar God gaan en zeggen, wat krijg ik ervoor? Ik heb een keer weer in de Bijbel gelezen. Maar geweldig. Of ik heb een keer koffie gezet. Geweldig. Of ik heb een keer een preek gehouden. Geweldig. Ik heb er geen geld over gemaakt. Maar je hebt toch geld genoeg. Daarom niet. Maar hij waardeert het. Omdat ik zeg, ja, maar als ik u zie, hoe zou ik dan niet mijzelf geven? En wat krijg ik er dan voor? Ja, daar krijg je wat voor. God zegent je. God zegent je echt. In dit leven en na dit leven. In dit leven, er staat niet van, ik geef 50 euro aan iets, dus ik krijg 100 euro voor iets anders terug. Zo staat het er niet. Maar God zegent je leven. Als je in zijn spoor gaat, zegent God je leven. Hier en nu, in dit leven. En zeker daarna. Wie God doet, wie goed doet, ontmoet God. Hier en na dit leven. En je voelt wel aan van, ja, als ik dat nou doe, en ik doe dat om in een goed blaadje bij God te komen, wat je toch is het soms stiekem zomaar kan denken, hè? Als ik nou dit maar doe of dat maar doe. Ja, als je het doet, als je zegt van, ja, maar hoe komt God nou aan zijn eer in mijn leven, dan is het goed. Of heeft een ander daar eer, of heeft een ander daar baat bij, dan is het goed. Als je gaat nadenken van, kan ik er nou beter op komen te staan bij God, dan heb je het niet begrepen. Dan sta je niet meer bij het kruis van Golgotha, maar dan sta je bij je eigen monument. Opgericht ter ere van jezelf. Met je eigen naam eronder, geweldig. Maar boven het monument van Christus staat, dit is Gods Zoon. Koning der Joden. En je ziet hem hangen. En voor hem wil ik gaan. Voor hem wil ik leven. En het gebeurt. Die zegen die je krijgt, het gebeurt omdat God het wil. Omdat God het geeft. Uit genade. En door genade. Om beleefd te worden, niet in een gevoel van, ik moet iets. Maar wat kan ik? Uit dankbaarheid. Ja. En dat is de derde vraag. Maakt deze leer geen zorgeloze en goddeloze mensen? Ja, er zijn er ook mensen die zeggen van, nou ja, als het allemaal genade is, ja, dan zie ik wel wat er van komt. En God is zo genadig, dus, hè, nou. Heb je dan geen zorgeloze of goddeloze mensen? Zorgeloos, nou, God vergeeft het toch wel. En zo. En goddeloze mensen. Mensen zonder God. Dat zijn niet terecht heel slechte mensen, maar mensen zonder God. Dat je zegt van, wat heeft het voor zin wat ik doe? Want genade is genade, dat moet je toch maar krijgen, dat moet je toch maar gegeven worden. En als ik het niet krijg, nou ja, dan heeft het ook geen zin. En soms kun je zo denken, hè. En je zegt, ja, wat heeft het voor zin? Genade moet je krijgen. Het is onverdiende genade en vrije genade. En ja, wat kan ik ermee? En hoe kan ik dat nou verdienen? En dat heeft daar weer mee te maken dat we toch weer gaan denken. Dat we toch weer gaan denken. Dat de beslissingen in mijn leven moeten vallen. Want als ik vandaag niet beslis of dit, of als ik dat niet doe. Kijk eens terug. Naar wat er 2000 jaar geleden gebeurde. Daar zijn de beslissingen er gevallen. Daar droeg Gods Zoon de toren van God. En daar is het gebeurd. En daar heeft God zijn genade overvloedig laten zien. En dat wordt ons elke keer weer overvloedig gegeven. En dat we dan toch weer gaan denken van, ja, maar in mijn leven vallen de beslissingen. Maar die bliksemflits kwam in het jaar 30 of 33 op Golgotha. Daar was God de wereld met zichzelf aan het verzoenen. En als je daar dan bij staat, bij dat kruis van Golgotha. We leren het van Abraham. En Abraham geloofde God. Hij vertrouwde op God. En de Heere rekende het hem toe als gerechtigheid. Zo is het goed. En als je dan er staat in gedachten, bij het kruis van Golgotha. En je vertrouwt je toe aan God. En aan zijn genade. Dan is het goed. Tussen u, tussen jou en God. Zo goed. Als toen God zei, toen hij de wereld schiep. En zie, het was zeer goed. En als je daar nou over in zit. En als je met deze vragen zit of andere vragen zit. Ga eens kijken op Golgotha. Geef je over. Dan weet je waar de beslissingen gevallen zijn. En dat je hem slechts niet hoeft om te praten, niet hoeft dit te doen, niet hoeft dat te doen. Maar hem slechts te voet moet vallen. Meer is het niet. Gewoon maar amen zeggen. Amen. zullen danken en bidden. Heere God in de hemel, als ik in gedachten sta bij het kruis van Golgotha, dan gebeurt er van alles. En we vragen of er ook van alles met ons mag gebeuren. Of we zo ook gevoed en gesterkt, bemoedigd, vertroost, vermaand, onze weg weer zullen gaan. Niet onzeker over ons leven, niet onzeker over ons verleden, niet onzeker voor de toekomst. Omdat we niet alles weten hoe het gaat, helemaal niet. Maar omdat we in uw handen zijn, gekruisigde, zegenende handen. We danken u voor het evangelie, van de vrijspraak van niet van mensen die het wel aardig doen, maar van goddeloze mensen. Mensen zoals wij. En dat u dat gedaan hebt. Gegeven hebt op Golgotha. Omdat er geen andere weg was. Maar dat we daarom met vreugde. Met toekomst. En met overtuiging. Onze weg mogen gaan. Heer, geef ons dat ook allen. U weet dat we daar soms ook heel erg mee kunnen zitten. Of het niet iets is wat nog niet voor ons is. En dat kan ons bezighouden. En dat kan, omdat we dat zo gehoord hebben, het kan ook later in ons leven weer helemaal terugkomen. Wat heb ik gedaan? Hoe heb ik het gedaan? Ben ik nou werkelijk zo geweldig geweest? En Heere God, geef dan dat we het weer mogen zien. Dat wij het niet zelf bewerkt hebben. Dat wij niet aan een kruis hingen. Maar dat uw zoon daarin. En hij droeg mijnentwege. Mij ten zegen. Geef dat we dat zo mogen zien. Mogen geloven. Dat we mogen leven. En ons hart tot rust mogen brengen. Bij u. Denkt u zo aan ons allen. U weet in hoeverre ons dat nou werkelijk aangaat. Dat gaat ons allemaal aan. Omdat we anders weer de neiging hebben om toch weer ons op onze strepen te laten voorstaan. Zegent u ons door het evangelie. En helpt u ons te leven. Als uw kinderen. In deze wereld. We danken u voor die bemoediging ook om morgen de week weer te beginnen of verder te gaan. Om naar ons werk te gaan, naar school te gaan. Onze dingen thuis te doen. We weten niet wat er gebeurt. We kennen ons leven niet van tevoren. Draagt u ons leven en wees u ons zo genadig. We vragen aan u. Denkt u aan allen van wie wij houden? En denkt u aan allen die om ons heen staan? Zegent u de hele gemeente? Allen die erbij betrokken zijn? We vragen aan u. Zorgt u goed voor ons? In alle dingen die we verwachten. In de dingen die over ons zullen komen. Geef dat we uw kerk mogen zijn, midden in deze samenleving. Helpt u ons om ook elkaar te vinden en vast te houden. Zegent u uw kerk midden in deze wereld. Uw kerk in de verdrukking, mensen die hun geloof niet mogen belijden. Uw kerk in Pakistan, uw kerk in Noord-Korea, uw kerk in Saoedi-Arabië, uw kerk in India, zoveel andere plekken van deze wereld. Heere, maak onze broeders en zusters sterk in u. Maak ons ook sterk in u hier in het Westen. Zegent u ons land en volk. Zegent u onze koning en koningin. Zegent u de minister-president. Zegent u ook de burgemeester van deze plaats. Heere, denkt u aan deze wereld. Gebeurt van alles. Zegent u allen die hulp verlenen. Ook op zeer moeilijke plekken. En we denken aan al die hulpverleners ook op Sulawesi. Heere, ontfermt u zich. We komen zo tot u. En we weten van dat het vaak zoeken is in ons leven. En zoeken en vinden En we vinden dat ook wel mooi, omdat we het niet allemaal zomaar op zak willen hebben. Maar soms kan het zoeken ons wel heel erg moe maken. En we vragen aan u, daarom laat uw koninkrijk komen. En laat uw wil geschieden. En laat uw naam worden geheiligd. Ook door ons. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen. We willen nu met elkaar het geloof belijden. En ik verzoek u te gaan staan. En na de geloofsbelijdenis zingen we vers 1 en 2 van gezang 456. Zegen ons al goede. En na de zegen zingen we ons amenlied. Het derde vers. En in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, is geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Is nedergedaald in het rijk van de dood. Ten derde dagen is opgestaan van de doden, is opgevaren ten hemel. En zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen. De vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en het eeuwige leven. De Heere zegene u en hij behoede u. En de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.